Waar deze minachting voor de Wikipedia, weet je waarom dat is volgens mij?
Nou?
Omdat de Wikipedia is democratisering van kennis. De specialisten die vinden niks erger. He, ze beweren altijd wel dat we allemaal hoog opgeleid moeten worden. Maar eigenlijk vinden ze het veel fijner dat ze esoterische kennis hebben.
Kennis is macht, dat is een beetje.
Ja, ze hebben kennis en andere mensen hebben die niet. En dan moet je ook met je vingers vanaf blijven.
Met Verlossum, kunt u mij horen?
Het kan best wel uitdagend zijn om een cadeautje te bedenken voor Sinterklaas of de kerst. Misschien kunnen we je op weg helpen, want 13 december dan is er weer een live podcast. Deze keer over de rol van Amerika na de Koude Oorlog. We gaan het ook zeker hebben over de rol van Amerika in het conflict in Taiwan. Wil je er zelf bij zijn? Of wil je iemand uitnodigen? Of wil je iemand dat cadeau doen? Het linkje naar kaartjes vind je in de beschrijving. Had je nog iets met de uitvinders gedaan?
Ja, ik heb nog iets aan de uitvinders gedaan, dat wil zeggen... Ik vond dat ik misschien nog eens iets moest zeggen over de stoommachine. Een van mijn favoriete thema's. Ik moet zeggen dat de mederedactieleden van het tijdschrift Maarten ook altijd zeggen... nee, niet weer over de stoommachines. Maar ja, ik vind nog steeds dat de stoommachine te weinig aandacht krijgt. Ik zou zelfs wel willen pleiten voor een stoommachinemuseum.
Je hebt toen een opening gedaan van een stoommachine kraan of wat was dat?
Een stoomkraan, ja, die was notabene na de Tweede Wereldoorlog gebouwd door, zo'n producent van in Hengelo ergens daar. Nou,
maar die opening was in Zeeland, hè?
Ja, die opening was in Zeeland. Hartstikke mooi ding met nog zo'n fluit en zo. Ja, helemaal gerepareerd, stoommachine werkt. Weet je, kun je de stoommachine in principe overal voor gebruiken. En je kan een auto ook aan... Er zijn wel stoomauto's geweest, maar dat was toch niet zo'n... groot succes kennelijk in alle opzichten. Ik geloof dat de stoommachine eigenlijk optimaal functioneert als die permanent ongeveer op hetzelfde tempo loopt. En dat is natuurlijk bij een auto is dat lastig te realiseren. Ja,
maar bij een trein kan het wel weer heel makkelijk.
Ja, een stoomtrein, denk aan een stoomlocomotief natuurlijk. Ja, tot in mijn jeugd is natuurlijk het spoorwezen was afhankelijk van stoomlocomotieven. Eigenlijk zijn stoomlocomotieven hele grote stoommachines met wielen aan de onderkant en een stoker in een huisje en die trekt een trein. Dat is in feite wat een stoomlocomotief is. Daarom zijn het zulke prachtige apparaten natuurlijk. Hè? Want als je er een ziet die op stoom is en die daar zo staat te sissen en zo, dat je denkt, dat is toch... Nou ja, dat doet een beetje denken aan telefoons waar je nog aan kan zien wat een telefoon ooit was met zo'n draaischijf. Want dat is een mechanisch systeem in feite. Nou ja, zo'n stoomlocomotief ook. Terwijl ja, wat is aan een elektrische locomotief te zien? In feite geen kloot natuurlijk. Dat is een beetje jammer, maar zo is het. Maar goed, nu de stoommachine, want het gaat eigenlijk meer om de geschiedenis van de stoommachine. Want her en der zijn nog wel stoommachines in Nederland. Ik zou zeggen, ga kijken. Laat ze ook aan je kinderen zien, die natuurlijk normaal gesproken nooit meer iets met stoommachines van doen hebben. Volgens mij is de stoommachine als speelgoed ook wel een beetje uit de running geraakt. Vroeger kon je overal van die leuke stoommachientjes krijgen. Die dan met zo'n brandblokje, hoe heette dat ook alweer, dat spul van het witte spul. Kon je dan het water verhitten en dan geeft stoom. En tenslotte loopt zo'n ding als een tierenlier. Ik weet wel, ik gaf college deels ook over die stoommachines. En toen had iemand, de volgende keer had hij zo'n stoommachine meegebracht. Een vrij grote speelstoommachine. Het was echt een feest om dat ding aan het werk te zien. Maar goed, wanneer is de stoommachine uitgevonden? Dat is in 1712, of althans uitgevonden. Allerlei mensen hadden het al bedacht hoe dat eventueel zou kunnen of moeten werken. Maar tenslotte is in 1712... heeft meneer Newcomen de eerste stoommachine in werking gesteld. Maar de vraag is natuurlijk, wat waren de condities waarin men tot de constructie van een dergelijke machine kon komen? Was daar een behoefte aan om maar iets te zeggen? Waren de principes ondertussen duidelijk hoe je zo'n machine zou kunnen bouwen? Ja, en dat is natuurlijk weer een betrekkelijk langdurig proces geweest, want dat moet je koppelen, denk ik toch, aan wat we de wetenschappelijke revolutie noemen. Ik wil niet de wetenschappelijke ontdekkingen of werkwijzen bagatelliseren in de klassieke oudheid of in de middeleeuwen, maar feit is toch dat in de 16e en 17e eeuw zich een aanzienlijke versnelling voordoet in, laten we zeggen, in de wetenschappelijke methode en in de ontdekkingen die door die methode worden gegenereerd. Want hoe werkt wetenschap? Wetenschap is eigenlijk in alle opzichten vrij simpel. Dat je je afvraagt, hoe werkt het eigenlijk? Waarom werkt het of waarom werkt het niet? En dan kon je vroeger zeggen, nou ja, dat staat in een boek. En dan ging je naar kijken en dan zei Aristoteles, het kan niet of het kan wel. En dan legde je hierbij neer. Want zo, of de Bijbel natuurlijk, staat in de Bijbel zus, staat in de Bijbel zo. Dus dan moet het wel zo zijn. En eigenlijk de kern van de wetenschappelijke revolutie is dat mensen zeggen, ja wacht nou eens even, maar hoezo in de Bijbel, hoe kunnen we dat uitvinden hoe het werkelijk zit door een experiment te doen. En dat is wat je ziet in de 16e en 17e eeuw, dat men in experimenten doet en dat men natuurlijk ook nieuwe instrumenten ontwerpt. Dat in de middeleeuwen was de bril ontworpen. En dat, een bril is niks anders dan een lensje. Wat de afwijkingen of het aftakelen van je oog corrigeert natuurlijk. En als je eenmaal aan die lenzen bent begonnen, is het natuurlijk voor de hand liggend om te zeggen, misschien kunnen we ook sterk vergrotende lenzen bouwen om bijvoorbeeld kleine dingetjes die wij niet goed kunnen zien, waar het oplossend vermogen van onze ogen niet voldoende voor is, niet waar, die we dan dus wel kunnen zien. En omgekeerd natuurlijk, de verrekijker, hè? De telescoop. En die is hartstikke handig op zeeslagen, hè? Want je ziet ook altijd Michiel de Ruiter zie je met zo'n kijker aan het oog of Maarten Harpert zo tromp en zo. Maar vergeet niet dat de telescoop natuurlijk ook duidelijk maakte dat het hele idee van het zonnestelsel, waarbij alles om de aarde draaide, de grootst mogelijke flauwekul was. En dat het precies omgekeerd was, dat de aarde één van de planeten is die in feite om de zon heen draaiden. Dat natuurlijk een veel voor de hand liggende idee eigenlijk was. En dat wordt ook door de telescoop definitief, dat was al lang vermoed dat dat zo was. En dan hoefde je ook, ik bagatelliseer natuurlijk de moeite om toen dat tijd iets te bedenken wat niemand vond. Dat is altijd lastig. Wacht nou eens even. Het zit zus of zo. Dus neem nou bijvoorbeeld het klassieke verhaal over het vacuüm. Ik meen dat Aristoteles had gezegd, vacua, dat kan niet, die bestaan niet. De natuur die heeft niks met vacua, dus dat kan niet. Waarop, ik meen Galilei, die suggestie wekte misschien ook wel iemand anders. Die zei, als we nou eens een experiment organiseerden, om te kijken of een vacuüm kan bestaan, ja of nee, dat is toch wel lollig. En dus een Italiaanse onderzoeker, ik meen een zekere meneer Berti, die had een kolom water, een grote kolom water, die had helemaal gevuld van water, met water van top tot om. Daarna had hij hem omgekeerd en had hij de onderkant opengemaakt en in een bad water gezet. En wat gebeurt er dan? Dat een deel van het water in die buis, dat stroomt naar buiten en komt in die bak met water terecht. Maar lang niet alles. Er blijft namelijk een kolom water staan van een meter of 9-10 hoog. En hoe komt dat? Dat is de luchtdruk. De luchtdruk is zodanig op, laten we zeggen, niet dat je bovenop een hele hoge berg zit, maar laten we zeggen gewoon op de grond zit, is de luchtdruk zo groot dat je een kolom water van een meter of 9 die blijft staan door de luchtdruk. En dan komt ook daarna iemand op het idee, dat water dat is wel verdomd onhandig, want het is 9 meter. Kun je dat niet beter met kwik doen? Dat is Torricelli. En ik weet niet of jij de naam Torricelli nog in een lampje. Goed, je had vroeger ook allerlei temperatuurmeters of barometers die door meneer Torricelli waren verzonnen. En ook bij dat kwik, maar dat is veel, veel zwaarder dan water natuurlijk, maar ook daar zie je dat er een kolom kwik blijft staan. En sterker nog, tenslotte zei ook iemand, aan de hand van de hoogte van die kolom kwik, kun je ook nog zien wat de luchtdruk precies is, want de luchtdruk varieert nogal. We kunnen hoge druk hebben, Denk aan zomers, lange, warme zomers. Wordt iedereen ook een beetje geïrriteerd van de hoge druk. En denk aan een stormachtig weer. Dat is meestal gaat dat gepaard met heel lage druk. Overigens, dat hadden die Italianen nog niet bedacht. Ik dacht dat dat vooral die meneer was die... Die man die de Maardenburg halve bollen heeft uitgedacht. Maar goed, met dat experiment in Italië was bewezen dat er A, luchtdruk was, aanzienlijke luchtdruk. Torricelli zei heel wijs, wij leven op de bodem van een zee van lucht, want zo is het maar net. En dat niet alleen, want boven in die buis waar het water dus iets gezakt was, ontstond noodzakelijkerwijs een vacuüm. Dus nu wisten ze twee dingen. A, dat er sprake was van een aanzienlijke en variabele luchtdruk. En B, wisten ze dat er een vacuüm kon bestaan. Dat zijn twee dingen die absoluut essentieel waren voor de constructie van een stoommachine. Aristoteles was weer zo'n iemand die serieus en systematisch had nagedacht over de wereld. En dat had hij opgeschreven. En veel kennis uit de klassieke oudheid werd beschouwd als de kennis die je hebben moest, of de Bijbel natuurlijk. Veel mensen gaan af op, als het in de Bijbel staat dat het niet zo is, dan is het ook niet zo. Als in de Bijbel staat dat de wereld 6000 jaar geleden geschapen is, dan is die gewoon 6000 jaar geleden geschapen. Ja,
zeggen ze bij de ChristenUnie ook, ik ben niet tegen homo's, maar de Bijbel veroordeelt het, dus het mag niet.
Zo, denk aan die schepping van de aarde. Wij zijn in Wyoming naar een heel museum geweest, wat gewijd was aan de demonstratie dat de wereld daadwerkelijk 6000 jaar geleden was geschapen. En dat de laatste dinosauriërs nog, geloof ik, in de vroege middeleeuwen nog vermoord waren. Ja, je ziet, als mensen iets willen geloven, kunnen ze echt alles geloven. Het is het wilsbesluit om te geloven, als je dat die stap eenmaal gemaakt hebt, dan doe maar lekker even vol op het gas in de reuze BMW.
Het rijdt hier allemaal zomaar door die straat heen bij jou, hè?
Het zijn allemaal wel auto's dat je de indruk hebt van die mensen hebben geld te veel, toch?
Ja.
Daar moeten we ons natuurlijk niet mee bezighouden. Want nu hebben we twee dingen hebben wij ontdekt. Namelijk dat het vacuüm wel degelijk mogelijk is. En B, dat er sprake is van een aanzienlijke luchtdruk.
Belangrijk dus voor de stoommachine ook.
Ja, nu hebben we nog iets belangrijks nodig om te weten. Namelijk dat het element water een heel wonderlijk element is in allerlei opzichten. Want zoals je weet, onder nul, althans op de Celsius schaal, verandert het in vaste stof. Die wij ijs noemen. En als het meer dan 100 graden is, ook op de Celsius tabel, dan verandert water in stoom. Het wordt gasvormig.
Precies.
Dat is natuurlijk heel opmerkelijk dat die stof in een relatief heel beperkt temperatuurtraject, nietwaar, zowel vaste vorm kan aannemen, vloeibare vorm, als gasvormige vorm. En nu wil het geval dat als water in stoom veranderd is, dan is het volume van die stoom ruim 1800 maal zo groot als de volume van het water waarmee de stoom is gefabriceerd. Dus nu hebben we nog een interessant feit hebben wij in handen gekregen, namelijk die ongekende expansie van die stoom. Als je water dus verhit, ontstaat er een ongekende expansie. Nu hebben we alle elementen bij elkaar waarmee je een zogenaamde atmosferische stoommachine kan maken. Dus wat doe je? Je hebt ook nog nodig een cilinder met een zuiger erin. Op dat idee waren ze ook al in de 17e eeuw waren ze al lang op dat idee gekomen. En eigenlijk zie je ook in de hele late 17e eeuw, zeg maar het laatste decennium, zie je lui die zeggen van kijk, we zouden een machine kunnen construeren op basis van de luchtdruk in principe en de unieke eigenschappen van water en stoom. Inclusief dan dus een zuiger in een cilinder. Je ziet dat idee eigenlijk ook al betrekkelijk oud is. De vraag was natuurlijk, hoe krijgen we die zuiger in die cilinder in beweging? Bijvoorbeeld de Huygens had gezet, waarom gebruiken we er eigenlijk geen kruid voor? Explosieven. Dat kon toen helemaal niet gerealiseerd worden, maar feitelijk zitten wij in een autootje met een explosiemotor. Ja, als je het zo zegt, explosiemotor, denk je dat ik gek geworden ben. Maar wat zich afspeelt natuurlijk in die cilinders van deze auto, is natuurlijk dat er een benzine-luchtmengsel in wordt geperst. Er wordt een beetje samengeperst en tenslotte wordt er een vonkje gegeven. Wat gebeurt er dan? Dan krijg je een explosief verschijnsel. En dat, die explosie drukt de cilinder naar beneden. En dan heb je vier cilinders, dus er zijn vier cilinders die in volgorde naar beneden worden gedrukt. Die drijven een krukas aan en zodoende kun je er straks naar huis rijden. Ja. Dus het is eigenlijk een explosiemotor, zo kun je het toch zeggen. En bovendien was er eigenlijk, dat moet er toch altijd bijgezet worden, als je kijkt, dat heb ik eigenlijk nog vergeten te vermelden, maar en in de 16e en in de 17e eeuw zie je ook dat wetenschappelijk onderzoek georganiseerd wordt. En de belangrijkste organisatie was de Royal Society in Londen. Want als je iets ontdekt had, dan schreef je een brief aan de Royal Society. Ik heb zus en zo ontdekt. En deed een tekeningetje erbij. Wat misschien ook essentieel is geweest voor de wetenschappelijke revolutie, is de explosieve ontwikkeling van zeg, het drukken van boeken. Van de boekproductie. Ook liefst boeken met illustraties. Want wat is er mooier dan dat je ook dat je geïllustreerd kunt zien hoe iets werkt. Als mensen straks zeggen, ja, die Van Rossum had over die stoommachine, men begrijpt nog steeds totaal niet hoe het in elkaar zit. Kijk in de Wikipedia. De vermaledijde, laatst las ik ook weer zo'n stukje van, ja, had je nou zo'n prutser, die keek even in de Wikipedia en zo. Wat, hoezo? Zijn er mensen in Nederland die meer weten dan wat er in de Wikipedia staat? Ja, misschien op hun specifieke terrein, dat is mogelijk. Waar deze minachting voor de Wikipedia, weet je waarom dat is volgens mij?
Nou?
Omdat de Wikipedia is democratisering van kennis. Dus specialisten die vinden niks erger. He, ze beweren altijd wel dat we allemaal hoog opgeleid moeten worden. Maar eigenlijk vinden ze het veel fijner dat ze esoterische kennis hebben.
Kennis is macht, dat is een beetje.
Ja, ze hebben kennis en andere mensen hebben die niet. En dan moet je ook met je vingers vanaf blijven.
En dat vinden zij lekker.
Je mag niet zomaar, als je niet historisch gediplomeerd bent, mag je niet zomaar een boek over geschiedenis schrijven. Eerst moet je gediplomeerd. We hebben sowieso in Nederland natuurlijk nu een diploma-ziekte uit de kunst.
Ja.
Je moet echt overal in gediplomeerd zijn. Ik heb ook wel eens gehoord dat als je een eendenkooi exploiteert, moet je een eendenkooi exploitatiediploma halen. Wist je dat?
Nee, wist ik niet.
Ja, en een van de onderdelen daarvan is hoe je de eend zo snel mogelijk van het leven kan beroven. Het is eigenlijk, je moet zo'n knak en dan, nou ja, dat je ook denkt van, nou, zou er enig ander land zijn met een eendenkooi exploitatiediploma? Dat zou ik wel eens willen weten.
En binnenkort kun je weer stapsubsidie aanvragen, hè, voor opleidingen.
Ja, nou ja, alles, overal moet je een diploma voor hebben. Daar ben ik van overtuigd. Zou je ook coachdiploma's hebben?
Ongetwijfeld. Denk ik echt.
Hoe zou dat geëxamineerd worden?
Zonder diploma heb je niks.
Ja.
En het wordt ook gevierd als je het hebt, hè? Diploma. Kijk eens.
Ja, ik weet er alles van. Ja, het diploma technisch kan ik niet hoger stijgen. Dus van dag tot donder ben ik af. In ieder geval. We zijn het zo belangrijk is dat ontzettend veel mensen hebben gedroomd van het feit dat ze het diploma wat ze best hebben, dat ze dat niet hebben. He, dat ze hun eindexamen bijvoorbeeld niet hebben gedaan. Of dat ze hun doctoraal examen niet hebben gedaan. Nou ja, ik heb ook vaak gedroomd dat ik mijn eindexamen eigenlijk niet had gedaan. Dus dat ik in feite een oplichter was, dat ik wel studeerde. Maar ja, ik voldeed volstrekt niet aan de officiële voorschriften. Ja, wonderlijk toch.
En wanneer wordt
vanaf het moment dat ik gepromoveerd ben, heb ik nooit meer gedroomd van enig opleidingstechnisch probleem. Nee. Nooit meer.
En wanneer wordt er ooit gevraagd naar je diploma?
Nooit. Dat is wat dat betreft is het net met hetzelfde met de COVID-vaccinatie. heb ik dat al verteld van al die hele bos formulieren die wij bij ons
hadden? Vertel het nog eens een keertje. Hoe ging dat ook alweer?
Ja, mag dat?
Ja, zeker.
Je moet natuurlijk wel oppassen dat je niet in herhaling bevalt.
Nee, maar educatie is de kracht van herhaling.
Dat zeg ik vaak en er zit veel in. En dit is heel educatief, maar tegelijkertijd diep frustrerend natuurlijk. Wij hadden denk ik wel een centimeter dikke bundel van op papier geprinte QR-codes en verklaringen dat wij allemaal regelmatig honderden malen waren ingeënt. Want dat eiste zowel Canada als de Verenigde Staten. En niemand heeft ooit gevraagd naar die inentingsbewijzen. Niemand. En het was hartstikke moeilijk om dat allemaal bij elkaar te krijgen. Die arme jongen die dat moest doen.
Die had het in een klappertje meegenomen.
Die had het in een prachtige klapper bij zich. Het bleek totaal nutteloos te zijn. Je vermoedde dat al wel, maar je kunt nooit zeker weten. Dat is het probleem eigenlijk.
Nee, je wil het ook. En in Duitsland ook?
Nou, in Duitsland, dat was heel wisselend, is mijn ervaring.
Koenklieg zijn ze daar, toch?
Ja, maar Duitsland is toch... Duitsland geloofde aan het gele boekje. Weet je wel, het inheemse
boekje. Ja, ik heb ook zo'n geel boekje.
Ja, in het ene restaurant in Duitsland, weet je, als wij dan begonnen van dat we dat graag nog even wilden laten zien, werd het weggewuifd, allemaal flauwekul. Kon ze allemaal geen bal schelen. En in een ander restaurant vonden ze het hartstikke fijn dat ze in het gele boekje konden kijken.
Ja.
Dus daar zat er eigenlijk, voor zover ik mij kan herinneren, geen enkel systeem in. Nul.
Maar dat is nu wel naar de achtergrond
gegaan. De laatste keer dat we waren, was er helemaal geen controle meer.
Corona bestaat niet meer.
Nee, maar ik herinner mij wel dat ik het... Nou ja, dat is dus niet zo, maar goed. Ik herinner mij een restaurant waar ik natuurlijk stom... Ik had niet lopen suffen. Ik had mijn boekje vergeten. En dat toen onze kordate reisleider Willem Melling liet een iets zien. Want hij zei van kijk, dat is ook de bewijs dat voor Olsen ingeënt is. En toen mocht ik er toch in. Want ze maakten aan de poort van het restaurant maakten ze bezwaren. Tegelijkertijd lieten ze zich wel erg simpel oplichten. Dus dat, nou ja. Goed, we waren blijven steken bij die stoommachine. Dus dat de wetenschap georganiseerd werd, zal ik zeggen, Antonie van Leeuwenhoek. Niet waar de bekende Nederlandse microscopist, zoals dat heet. Die unieke kleine lensjes had ontworpen, zo'n bolvormige lensjes. Waar hij inderdaad een totaal nieuwe wereld mee ontdekte. Die schreef brieven aan de Royal Society om te melden wat hij gedaan had. He, zodat ook zijn onderzoeksresultaten ook bredere verspreiding vonden. En hetzelfde geldt natuurlijk voor de telescopie. Dat mensen zagen natuurlijk dat Jupiter 4 manen heeft. Galilei had dat al gezien met het allersimpelste kijkertje. En we hebben het, dacht ik, ook over Huygens gehad. Die zag natuurlijk dat Saturnus ringen had. Hij begreep niet precies hoe ze in elkaar zaten, maar hij begreep wel dat het ringen waren. Dus je ziet eigenlijk in die hele eeuw, het is allemaal 17e eeuw, en de Fransen natuurlijk altijd jaloers op de Engelsen of de Duitsers, even de twee. Die hebben ook zo'n officiële wetenschappelijke organisatie gecreëerd. Die aanvankelijk geleid werd door Huygens. Maar wel nu, als je kijkt naar het Engelse patentbureau. Want de Engelsen hadden al wel een patentbureau. Dan zie je eigenlijk in de hele late 17e eeuw dat er voortdurende patentaanvragen zijn die doen denken aan de stoommachine. Die, laten we zeggen, de basisideeën van de stoommachine al op papier zetten. Maar het was nog heel lastig om tenslotte een werkende stoommachine te construeren. En dat doet die meneer Newcomen. Die heeft daar jaren en jaren heeft hij daar gewerkt. En hoe werkt een atmosferische stoommachine? Dat in een cilinder, daar onderin heb je water, dat verhit je, moet je flink verhitten, dan wordt het stoom. Dat betekent dat de cilinder in feite naar boven wordt gedrukt door de stoomvorming, die 1800 maal het volume van het water. En dan moet je, als die cilinder eenmaal flink naar boven is gegaan, dan moet je die stoom in die cilinder moet je laten condenseren. Je kunt er koud water in spuiten of wat je precies wilt doen, dat doet hij niet veel toe. Dan condenseert die stoom onder die cilinder, met als gevolg dat daar een partieel vacuüm ontstaat. En dan wordt de cilinder dus door de luchtdruk naar beneden gedrukt. Boom. En dat, die beweging, boom, als je ook die hele oude stoommachines, die draaien ook heel langzaam. Dus boom. Boom. Maar je begrijpt wel dat dit een extreem inefficiënt is. Want als je dus die stoom hebt laten condenseren in die cilinder, dan moet je die cilinder weer opnieuw weer opwarmen. En dan doet hetzelfde proces ervoor, de stoom die drukt, enzovoort, enzovoort. Dus al in de 18e eeuw, dit is 1712, dus we zitten al in het begin van de 18e eeuw, kijkt een Schot, een zekere James Watt, die kreeg een modelletje van een stoommachine in handen. Ik geloof dat het modelletje kapot was. En toen heeft hij dat allemaal precies bestudeerd. James Watt was interessant genoeg. En je bent al gauw geneigd om te denken, ja, die James Watt, een sympathieke prutser met zo'n schuurtje in de tuin waar hij leuke dingetjes deed. Maar in feite was James Watt iemand die uitstekend op de hoogte was van de wiskunde. Hij kon goed meten en regelen. Hij was in feite voor die tijd een echte wetenschappelijk onderzoeker. Nou, een genie. Newcomen was ook geen genie. Ik geloof niet dat je dat kunt zeggen.
Wanneer ben je een genie dan?
Nou, wat is een genie? Dat is een lastige definitie. Omdat natuurlijk vrijwel alle genieën, nietwaar, die zitten toch in een roeibootje, zal ik maar even zeggen. En dat bootje is door iemand anders ontworpen. En iemand anders is op het idee van die roeispanen gekomen. En nog weer iemand anders zei, ga eens een eindje roeien. En toen zat het genie in een bootje wat hij ook niet zelf bedacht had. En op weg naar een doel wat hij ook niet zelf had gekozen. Nou, enzovoort. Dus het is altijd, een genie bestaat alleen bij gratie van context. Ja, wat wel erg geniaal is toch, zijn die denkexperimenten van Einstein. Als je pier eentje op een patentkantoor in Zurich zat. En ja, die denkexperimenten deed die tenslotte natuurlijk de speciale en de algemene relativiteitstheorie hebben opgeleverd. Dat is wel vrij geniaal, ja. Nou ja, Eisenhower wordt natuurlijk altijd vooral als hij helemaal oud is en met van die warrige grijze haren. Hij wil alle tovenaars op televisie zien, daar rijk altijd uit als Einstein, zal ik maar zeggen. Ja. Dus ja, misschien Einstein, ik weet, dat is moeilijk te zeggen. Je had in de 17e eeuw wel een aantal van die lui die ongelooflijk wetenschappelijk creatief waren. Newton is natuurlijk, ja, misschien is Newton ook wel een genie. En Leibniz is waarschijnlijk ook wel een genie. En Galilei, hup, die doen we er ook nog even bij. Maar Newcomen bijvoorbeeld, die was redelijk op de hoogte van wat al geprobeerd was en wat je eventueel zou kunnen doen. En heeft zich vooral bezig gehouden met het maken van leidingjes en kraantjes zodanig dat die op zichzelf simpele stoommachine, waarbij de zuiger dus nogmaals bewogen wordt door de atmosferische druk, vandaar het belang van de ontdekking van de atmosferische druk. Ook interessant natuurlijk voor de weersvoorspelling. Hoge druk zal het wel mooi weer worden. Lage druk gaat het stormen, bij wijze van spreken. Maar of ik nou Newcomen een genie zou noemen, dat weet ik niet. James Watt. Dat weet ik eigenlijk ook niet. Moet ik zeggen, ik moet er even over denken. Die hele term genie is een beetje onzin naar mijn gevoel. Dat is ook mijn grote bezwaar tegen die godvergeten Nobelprijs. Dat toch gesuggereerd wordt dat 1 of maximaal 2 mensen. Je hoort zelden dat 30 mensen tegelijkertijd een Nobelprijs krijgen. Voor hetzelfde onderzoek of resultaat. Dat toch te veel die ene onderzoeker eruit gelicht wordt. Die onderdeel is van een complexe gemeenschap van onderzoekers. Waarin iedereen eigenlijk zijn steentje heeft bijgedragen, nog even afgezien van het feit dat de Nobelprijs niet wordt uitgereikt aan mensen die dood zijn. Je hebt dat beroemde verhaal natuurlijk over de ontdekking van het DNA-molecuul. En nou ja, daar was die hoe heet ze dus ook alweer, Rosalind, nou, een of andere Engelse onderzoekster, die foto's had gemaakt van die kristalstructuren en zo. Die heeft eigenlijk daar ook een belangrijke rol in gespeeld. Maar ja, die is jeugdig overleden. En die wordt eigenlijk, nou moet ik zeggen, dat altijd als je wat leest over de ontdekking van de DNA, dan wordt zij altijd tegenwoordig met naam en toenaam erbij genoemd, godzijdank. Maar ja, de Nobelprijs is toch in essentie een verkeerd begrip, of creëert een verkeerd begrip van hoe wetenschap werkt. Wetenschap is in hoge mate een collectieve onderneming. Het aantal mensen wat echt puur op eigen denkkracht, je ziet ook altijd, het is één persoon die eruit gelicht wordt en tegelijkertijd zijn allerlei mensen met zo'n probleem bezig geweest. Dus ik heb altijd mijn twijfels gehad bij de Nobelprijs. Een lekker rollatertje. Nederland is het land van de rollators, wist je dat?
Er ziet ze wel veel, dus ik vind het niet verrassend.
Nee, maar je ziet ze in het buitenland niet.
Dat is inderdaad iets opvallends. Ik heb in New York nog nooit iemand met een rollator zien.
Ik één.
Ja?
Eén mevrouw, een oudere mevrouw. Die bezig was met een rollator over te steken in Manhattan. Ergens op de Zuidpunt. En ik dacht nog, zal ik er vlug even achteraan lopen om te vragen of ze Nederlands is. Zo'n rollatertje mee heeft genomen in het vliegtuig. Maar ik denk, dit is wel een beetje lullig om die mevrouw op die rollator aan te spreken. Dus ik heb het niet gedaan. We moeten terug naar de stoommachine. Je begrijpt dat dit een enorme vorm van energieverspilling was. Vandaar dat die Newcomen machines, die stonden eigenlijk alleen bij mijnen. En alleen bij de mijn waren de kolen zo goedkoop dat je kon ook een zo onzuinige machine als de Newcomen machine, die kon je dan toch wel gebruiken op dat punt. Ik heb later pas begrepen dat er ook in de Hollandse Republiek wel her en der Newcomen machines stonden. Daar was ik wel verbaasd over. Ze gingen vaak een eeuw mee. Ze waren onverwoestbaar, zal ik nou maar zeggen. Maar goed, James Watt die had dus dat model gezien en die begreep al heel snel dat het extreem inefficiënt was. En dat die inefficiëntie eigenlijk vooral werd veroorzaakt door het feit dat die cilinder steeds weer opnieuw verwarmd moest worden. Dus hij dacht, als ik nou dat condensatieproces, als ik dat nou uit de cilinder zelf haal en dat ik bouw een speciale condensatiekamer, een condensor. Nou, dat bleek een geweldige uitvinding te zijn. Want op een goed moment, als dan die condensatie dus moest beginnen, deed je een luikje open en dan stroomde die stoom in die condensatiekamer. Daar werd die stoom dus een beetje besprinsen met koud water, zou ik maar zeggen. Dat gaf dan weer een nieuwe hoeveelheid stoom die weer in die. Nou, daardoor werden die machines stukken en stukken beter. James Watt is samen met een fabrikant en meneer Bolton in zaken gegaan en tenslotte schatrijk geworden. Patent aangevraagd op zijn verbeteringen aan de machine. Hij heeft van allerlei verbeteringen aangebracht, ook een zuiger die van twee kanten werkte. Die ook vaak bij stoomlocomotieven ziet. Van alles en nog wat. Ik moet erbij zeggen, hij voelde, vrijwel iedereen zei op een goed moment al in de 18e eeuw, deze machine kan veel efficiënter gebruikt worden als we de druk in die cilinder veel hoger maken dan die is. Als die eigenlijk niet meer werkt met de atmosferische druk, maar met de stoomdruk. Want die kunnen we, als we maar genoeg stoom hebben, kunnen we die stoomdruk, weet ik het, vervijfvoudigen of vertienvoudigen. Daar voelde Watt niks voor. En hij heeft ook zijn patenten eigenlijk misbruikt in zekere zin om een ontwikkeling te blokkeren waarbij eigenlijk veel grotere hoeveelheden druk ontstonden in die stoommachine. Want hij zei dat maakt de zaken gevaarlijk, want dan gaat het ontploffen. Want daar kunnen we helemaal niet zo goed cilinders maken. Dat is een groot probleem.
Maar had hij daarmee een punt?
Ja, daar had hij wel mee een punt. Er waren nogal wat ontploffingen in het begin. Okay.
Dus het was niet zo dat hij zijn eigen uitvinding wilde beschermen?
Nee, het was ook wel een soort van algehele voorzichtigheid. Maar goed, dan tenslotte helemaal aan het eind van de 18e eeuw, want dat is eigenlijk wel interessant, dat moet je er wel bij vertellen, dat die introductie van de stoommachine als een apparaat om industrieel iets aan te drijven of een pomp aan te drijven, dat heel langzaam geïntroduceerd wordt. Dus ze hebben wel in de 18e eeuw, geloof ik, misschien 100, 200 van de Newcomen machines gebouwd. Newcomen overigens, die had te maken ook met bestaande patenten. Maar die heeft tenslotte toch, er was een soort patentorganisatie en zijn patenten zijn daarin ingebracht. En die heeft tenslotte toch vrij goed geld verdiend aan zijn machine. Maar eigenlijk, als je kijkt, ik geloof in 1830... Kijk naar de bewegings, de aandrijfkracht van ook in de toen al snel groeiende Engelse textielindustrie. Dan was waterkracht nog steeds even belangrijk als stoomkracht. Pas na 1850 zie je hoe de stoommachine het dominante apparaat wordt om fabrieken aan te drijven, pompen aan te drijven. Ja, gaan ze maar door eigenlijk. En dan vindt Tesla eigenlijk al, ook nog in de 19e eeuw, de wisselstroommotor uit. Die boom dient voordeel van de wisselstroommotor. Je kunt zo'n wisselstroommotortje bouwen en je kunt een gigantisch grote wisselstroommotor bouwen. Dat die is in alle variëteiten denkbaar. En dat is de volgende revolutie in de aandrijving aan allerlei opzichten. Maar goed, dit is de geschiedenis van de stoommachine. In zeer kort bestek, laat ik het zo zeggen. Die er eigenlijk wel ruim een eeuw over heeft gedaan om, laten we zeggen, algemeen en breed geaccepteerd te worden.
En ook verbeterd is.
Wat we natuurlijk nog niet hebben vermeld, dat is de ontwikkeling van de locomotief. Want dat waren die lui die zeiden, ja wacht nou eens even, wil je dit ding gebruiken om een voertuig aan te drijven, van welke aard dan ook, dan moeten we die druk in die cilinder, die moeten we veel groter maken. En daar zie je dus, de eerste locomotiefontwerpen zijn zo van omstreeks 1800. En daar is een meneer Trevithick, of ik het goed uitspreek, weet ik niet precies, die heeft ook een soort stoomwagentje gebouwd. En ik heb ooit een filmpje gezien van een replica van het stoomwagentje van Trevithick. En dat is aandoenlijk. Het werkt. Dus het rijdt. Het is waarschijnlijk het eerste. Cugnot had ook al zo'n rare stoomwagen gebouwd. Maar daar stappen we even overheen. Trevithick is echt op weg naar de stoomlocomotief. En dan zie je dat in de eerste helft van de 19e eeuw. Dat men heel snelle vorderingen maakt bij de constructie van stoomlocomotieven. En nou ja. Die leiden automatisch direct eigenlijk tot de spoorwegen. En de spoorwegen veroorzaken natuurlijk een transportrevolutie. Zoals nog niet eerder in de menselijke geschiedenis was voorgekomen. Qua goedkoopte in allerlei opzichten. Waarbij we nog moeten vermelden dat het aanvankelijk heel lastig was om goede rails te maken. Want de rails bestonden overigens al even. In mijnen lagen er rails, maar dat waren houten rails. Daar reed je karretjes over, die werden getrokken door zogenaamde mijnponies, de hele zielige ponies. En ja, als ze eenmaal beneden waren, kwamen ze nooit meer boven. Ze gingen beneden ook dood. Ja, dat is echt diep, diep tragisch. Het is een pony die voor het laatste zon ziet en dan de mijn in moet om daar de rest van zijn leven voor die mijnwagentjes te slijten. Maar goed, de rails bestonden al. Maar je begrijpt wel dat zo'n stoomlocomotiefje van een paar ton, dat reden die rails aan flarden. Dus dan krijg je eerst gietijzeren rails, ook niet. Dan krijg je smeedijzeren rails, maar tenslotte eigenlijk pas als de staalproductie genormaliseerd wordt of op grote schaal mogelijk wordt gemaakt, dan stalen rails. Dat is wat je tenslotte hebben moet om een trein goed te laten rijden. Maar de stoomlocomotief is natuurlijk het mooiste voorbeeld van nou ja, wat een stoommachine zijn kan. Maar het duurt dus nog een hele tijd voordat, van de uitvinding in 1712, tot het ook een breed geaccepteerd toestel was, dat duurt even. En dan is daarna, zegt natuurlijk iemand, die komt op het idee om een stoomturbine te bouwen, en dan zijn we goed op weg. Dat is het verhaal van de stoommachine. En ik vind nog steeds dat sorry dat ik even mijn neus moet snuiten.
Geen probleem. Geen probleem, dat hoort bij de tijd van het jaar.
Ja, dat is zeker zo. Ik heb geen COVID, dus dat heb ik laatst vorige week nog een keer gecontroleerd. Het gekke is, ik wist wel zeker dat ik het niet had eigenlijk. Maar dat je toch blij bent dat alleen dat bovenste streepje dan zichtbaar wordt.
Ik denk dat heb ik het wel goed gedaan.
Dat denk ik nooit, heb ik gezegd. Want dan denk ik dat je denkt, zal ik het nog een keer doen, toch?
Dat zou ik sowieso nooit
doen. Als je onzeker van jezelf bent. Ja, ik vond dat er in dat tijd, dus omdat het natuurlijk in 2012 was, het 300 jaar geleden, dat de stoommachine in werking was getreden. Overigens stonden die eerste stoommachines altijd bij mijnen. De vraag is natuurlijk ook, heel interessante vraag, zou de stoommachine ooit tot ontwikkeling zijn gekomen als niet de Engelsen op hele grote schaal al heel lang steenkool gebruikt. Londen werd in 1700 gebruikt door Londen per jaar een 500.000 ton steenkool. En steenkoolmijnen vertoonden het vervelende aspect dat ze zodra ze meer dan enkele tientallen meters diep werden, dat ze volliepen met water. Dus dat moest eruit gepompt worden. Allereerste stoommachines werden gebruikt als pomp of als aandrijving van een pomp. Dus er was een koopkrachtige vraag naar stoommachines. Zouden die ooit ontworpen zijn als er niet een koopkrachtige vraag naar stoommachines was geweest? Maar dat het principe zou kunnen werken, dat was eigenlijk al duidelijk gemaakt in een artikeltje van een meneer Papin, een Fransman, hele inventieve figuur, straatarm gestorven bij mijn weet. die al een artikel had geschreven. Dit zou ongeveer de constructie moeten zijn als we een machine willen bouwen die dus nogmaals atmosferisch is. Want je hebt een atmosferische stoommachines en hoge druk stoommachines die eigenlijk op een verschillende manier werken. Maar allemaal afhankelijk zijn van de unieke eigenschappen van water. Bij 0 graden bevriest, dat kun je erop schaatsen. Dan is het 100 graden lang, is het gewoon water, wat bij ons uit de kraan komt. En dan ineens verandert het in stoom. Hè? Want dat als je 's ochtends de kraan aan zou zetten en er stoom uitkomt, dan is wel behoorlijk warm namelijk.
Je hebt een koeker nu.
Dat zou niet best zijn.
Huh? Die koekenkranen heb je, daar komt meteen warm water uit.
Ja, dat is ontzettend stom.
Die kraan bedoel je?
Ja, want die boel die moet warm gehouden worden. Want dan, hè? Dus dat zijn volgens mij enorme energievreters.
Ja, dat denk ik ook wel, ja.
Ja, ik heb nog 2 elektrische boilers. Dat zijn enorme energievreters. Maar ja, die doen het prima. Dus om nou weer allemaal weg te gooien en alles te veranderen, was nou weer, wist ik veel dat het met die energie helemaal de verkeerde kant op zou gaan. Maar dus de stoommachine is een essentiële uitvinding. Want je kunt natuurlijk ook zeggen, nou ja, eerst was er die waterkracht. Maar eigenlijk zijn alle analytici van mening dat dus die industriële revolutie in Engeland wel van start zou zijn gegaan zonder stoommachine. Maar dat die in de vroege 19e eeuw vast zou zijn gelopen zonder die stoommachine. Dus dat uiteindelijk het doorzetten van de industriële revolutie zonder de stoommachine niet had plaatsgevonden. En dus afhankelijk was van de uitvinding van de stoommachine. Die daarom toch, niet waar, sinds het ontdekken van de landbouw de belangrijkste uitvinding ooit was. Daarna, alles wat daarna komt, draait uiteindelijk om het gebruik van fossiele brandstof. Het opwekken van hitte en dan kun je die hitte vervolgens op allerlei wijze gebruiken. Ja, laten we wel wezen, ook de elektriciteit van een elektromotortje wordt uiteindelijk opgewekt in een energiecentrale die ongetwijfeld of kolen gestookt is. En meestal zijn het ook, stoomturbines die de energie opwekken. Dus ergens moet je altijd fossiele brandstoffen gebruiken in dat systeem. Want nu hebben wij ontdekt dat je ook zo'n zonnepaneel op je dak kunt leggen. En je kunt windmolens laten. Die windmolens hadden we natuurlijk ook al veel langer. Maar ja, windmolens hebben allerlei bezwaren, zoals je weet.
Wie is nou eigenlijk, want hebben meer mensen meegedacht, wie is nou echt de feitelijke uitvinder van de stoommachine?
Niemand. De uitvinder van de stoommachine is meneer Papin. Is Newcomen natuurlijk, is tot op zekere hoogte James Watt. Het is een panorama, het is een beetje, want ineens denk ik aan de Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, maar dus de uitvinders van de stoommachine is een beetje Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. De een heeft dit bijgedragen, de ander heeft dat bijgedragen. Vergeet niet dat ook de ontdekkers van de luchtdruk en de ontdekkers van de mogelijkheid van een vacuüm ook een essentiële bijdrage hebben geleverd. Hadden ze dat niet gedaan, die Guericke met zijn Maartenburger halve bollen, dan was de stoommachine in feite ook niet ontdekt. Want je moest weten dat dat kon. Mm-hmm. Anders kon je het niet ontdekken. Of construeren eigenlijk. Ja. Dus je kunt niet zeggen, de uitvinder van de stoommachine is, de eerste constructeur van een werkende stoommachine is Newcomen. Maar daarvoor was een hoop voorbereidend werk nodig.
Ja, we willen natuurlijk allemaal in hokjes plaatsen. We willen daar één iemand op plakken, maar dat is dus
ja,
niet zo.
Ja, liefst hebben we één genie.
Ja.
Met een wilde haardos. Dat je ook denkt, een afwijkende patiënt. Hij is niet goed snik, maar hij heeft toch iets enorm belangrijks uitgevonden.
Ja.
Dat is allemaal een beetje romantisch gelul eigenlijk.
Oké. Misschien denk je wel na het luisteren van deze aflevering. Ik heb weer met plezier geluisterd. Wat kan ik een keer terug doen voor jullie, Maarten en Tom? Nou, één ding. Abonneer je even op deze podcast. Dat doe je op Apple door te klikken op het plusje en op Spotify door te klikken op volgen en het belletje. Want dan garandeer je jezelf van nieuwe afleveringen in je feed als ze er zijn.
En dan moet je ook met je vingers vanaf blijven.
De geschiedenis van onze welvaart.
En dan komt er een uitvinder en die vindt iets uit waar nog niemand ooit aan gedacht heeft. En u zult zien Dat is bij geen enkele uitvinding is dat eigenlijk het geval.
Volgens kenners een van de beste lezingen die Maarten ooit heeft gegeven.
Er is zo'n hele mythologie dat eigenlijk al die uitvinders van de 18e eeuw, van de Engelse industriële revolutie, dat dat eigenlijk allemaal vrij primitieve knutselaars waren.
De geschiedenis van onze welvaart. Nu te downloaden als luisterboek. Check de show notes. We hebben met z'n allen een chronisch tekort aan slaap en dat zorgt voor veel conflicten thuis, maar zeker ook op het werk. Met een paar simpele stappen kunnen we dat verhelpen en zorgen we dus voor een betere verstandhouding met vrienden en collega's. Julian van Somnox is daar elke dag mee bezig en heeft een paar concrete tips die je vandaag gelijk al kunt toepassen. Het gesprek dat ik met hem had, vind je via de link in de show notes.